Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Vandaag loop ik ergens tegenaan en dat is dat ik een keuze moet maken. Maar ik weet eigenlijk niet wat ik nou precies wil gaan doen. Ik merk dat de keuze die ik wil gaan maken heel erg afhangt van een aantal dingen, zoals dat ik tijd nodig heb om dingen te doen. Ik vind het ook een beetje spannend om erheen te gaan. Ik vertel je zo meer. Dus ik weet nog niet zo goed wat mijn motieven zijn om bijvoorbeeld niet te gaan. Ik gebruik daar over het algemeen één tool voor, die ik combineer met een andere tool. En ik ga nu voor jou voordoen hoe ik dat doe. En dan kun je dus bij wijze van spreken een soort van live meekijken waar ik tegenaan loop, wat ik dan doe en wat daarvan het resultaat is. En dat vind ik ook over het algemeen het meest echt. Dan, ik zit nu op dit moment echt even met een twijfel en onzekerheden en weet ik het allemaal wat. En die deel ik zo meteen ook echt met je. En dan gaan we gewoon eens even kijken nou ja, wat er gebeurt als ik die tools in ga zetten. Dus A, kan ik dan een keuze maken die voor mij goed voelt? En wat kom ik dan tegen, hè? Wat zijn dan de motieven die ik tegenkom om wel of niet te gaan? Nou, ik zal je even uitleggen waar het om gaat. Zoals je waarschijnlijk wel weet, heb ik heel lang bij het kadaster gewerkt. En ik heb nog steeds met heel erg veel mensen hartstikke goed en leuk contact. En ik heb een ex-collega van mij, die vroeg mij 2 weken geleden of zo van: ik ga weg bij het kadaster en ik geef een afscheidsreceptie. Heb je zin om te komen? En ik vond dat zo leuk. En ik vind hem ook heel leuk. Ik heb echt supergoed contact met hem. En we spreken ook af om af en toe te lunchen. Dus ik dacht, ja, leuk. Dus nou, ik heb hem in mijn agenda gezet. En het start om 4 uur en het duurt tot 6 uur. En dat is dus wat er is. Ik vind het leuk, ik vind hem leuk. Ik zie heel veel andere oude collega's ook. En toch loop ik nu een beetje tegen weerstand aan. En dat komt door bepaalde dingen. A, ik ben niet lekker. Ik heb griep gehad. We hebben vorige week vakantie gehad en ik plan dat altijd grandioos in mijn weekenden of als ik vrij ben. En ik heb mijn holtes ontstoken en dat hoor je waarschijnlijk ook nog wel. Dus ik heb echt giga koppijn. Maar dat is niet het voornaamste. Want ja, dat. Nou ja, hoe moet ik het zeggen? Ik kan daar wel redelijk mee dealen, om het zo te zeggen. Maar wat het wel is, ik heb. Er zijn heel veel nieuwe afspraken in mijn agenda gekomen. Dat is mijn eigen fout. In die zin, ik heb nu ook meer tijd nodig om Love to Learn verder te ontwikkelen en om de promotie en dat soort dingen te doen. En ik dacht dat ik slim was door neer te zetten in mijn agenda blokken voor Love to Learn. Alleen ik heb zelf daar nieuwe afspraken in gezet, omdat mensen dan toch heel erg lang moeten wachten, omdat mijn agenda gewoon heel vol zit. En ik heb het ook niet goed ingesteld, waardoor heel veel mensen ook online sessies hebben gepland. Kortom, deze week heb ik veel sessies en weinig tijd om bezig te zijn met Love to Learn. Eigenlijk te weinig. Ik weet niet precies hoe ik dat moet gaan doen. En vandaag was de enige dag die ik vrij had gehouden om nou ja, alles te doen wat op mijn lijstje stond. En als ik vandaag naar de receptie ga, betekent dat ik nou, een paar uur kwijt ben. Want ik moet erheen, dat is toch zeker een half uur. Ik moet nog een cadeau halen, dus ik moet ongeveer 2:30 de deur uit. Dus dat betekent dat ik nou ja, bijna 3 uur minder de tijd heb, zullen we maar zeggen. Bijna 3,5 uur. En die tijd heb ik gewoon echt nodig. Want als ik nou in mijn agenda kijk, dan zit ik al ergens halverwege maart voordat de eerstvolgende mogelijkheid is voor een paar uurtjes. Dus ja, ik baal als een stekker, maar dat niet alleen. Ik weet ook niet zo goed hoe ik nu nou ja, de dingen doe die ik gewoon moet doen. Dus dat is voor mij eigenlijk wel het grootste knelpunt. Dat vandaag was een dag dat ik gewoon meters kon maken. En ik zeg ook kon maken. Dus dat is mijn dilemma. Ik zit echt in dubio. En als ik dan denk aan de afscheidsreceptie. Ik vertelde net al, ja, ik vind het ook wel spannend, want ik werk daar dus niet meer. Dus dan kom je zo'n café binnen en allemaal mensen die je wel kent, die zijn daar. En heel veel heb ik al lang niet gezien. En je voelt je dan toch heel even een beetje een buitenstaander, dus dat is spannend. Ja, aan de andere kant weet ik ook, op het moment dat ik naar binnen ben gelopen en ik ben naar die man toegegaan, dan, ja, weet je, ik voel me heel vertrouwd bij al die mensen. Ik heb jaren met ze samengewerkt en ik kan mezelf behoorlijk goed gedragen in gezelschap, om het zo te zeggen. Ik bedoel, ik klets makkelijk en ik heb altijd wel aansluiting, dus dat is gewoon letterlijk en figuurlijk in dit geval even een drempel. En ja, ik weet inmiddels ook, want ik heb zoveel mensen gesproken, dat heel veel mensen die daar zijn, die hebben dat ook. Ook al werken ze dan nog steeds daar. Dus dat is iets, dat is wel een drempeltje, maar er staat ook heel veel tegenover. Want het is ook gewoon heel erg leuk om oude collega's weer te zien. Dus ja, snap je? Het zit heel veel aan de ene kant en zit heel veel aan de andere kant. Nou, en daar wil ik je vandaag mee helpen. Want ik ga waarschijnlijk twee dingen doen. En ik zeg waarschijnlijk, want ik ga gewoon even kijken wanneer is mijn probleem opgelost. En als het niet opgelost is, schakel ik over naar een ander hulpmiddel. En dat is voice dialogue. Nou, als je samen hebt gewerkt met mij, dan heb je dat waarschijnlijk wel een keertje gedaan. Maar wat ik eerst ga doen, is in kaart brengen wat voor neuroassociaties ik heb bij dit dilemma. En wat ik daarmee bedoel is het volgende. Ons brein is primair geprogrammeerd om te overleven en om pijn te vermijden. Ons brein is secundair geprogrammeerd om plezier te ervaren en te groeien. Eigenlijk is dat heel plat gezegd, zit dat vast aan overleven en voortplanten. Dus overleven is gekoppeld aan pijn en gevaar en plezier is gekoppeld aan voortplanten en groei en plezierige dingen, laat ik het zo zeggen. Dus pijn, plezier. Dus ons brein heeft alle situaties, alle mensen, alles wat je in je leven meemaakt, is gekoppeld aan die twee linkjes. Pijn, plezier. Ons brein zal alles op alles zetten om ons te houden bij het vertrouwde. Het veilige. Want nogmaals, primair is je brein geprogrammeerd om te overleven en gevaar en pijn te vermijden. Dus hij wil je gewoon bij het vertrouwde houden. Ook al is dat helemaal niet zo heel erg goed. En ook al zou erop uitgaan jou meer op kunnen leveren. Maar je brein wil het houden bij het vertrouwde. Nou, jouw brein luistert letterlijk naar jouw woorden, jouw gedachten. En aan de hand daarvan bepaalt hij of een situatie gevaarlijk is, om het even zo te zeggen, of dat het goed voor je is. En daar zit eigenlijk ook de clue. Want zo'n afscheidsreceptie als waar ik het over heb, het zou zo simpel zijn. Als die alleen maar gelinkt zou zijn aan pijn en gevaar, dan was de keuze niet zo heel erg moeilijk voor mijn brein. Maar er zijn ook allemaal linkjes naar plezier. Daardoor komt je brein als het ware in de droger toestand. En dit is niet door mij bedacht, dit is bedacht door Marissa Peer. Ik ben echt een fan van haar. Dat is een Britse hypnotherapeut, psycholoog. En zij zegt, je brein komt dan in een droger toestand. Die slingert echt de hele tijd alle kanten op. Omdat er linkjes zijn met pijn en omdat er linkjes zijn met plezier. En op het moment dat je die in kaart gaat brengen, wat ik zo meteen ga doen en wat ik met jou ga delen, dan worden sowieso dingen al wat meer helder. En de volgende stap die ik dan ga zetten, is ik ga kijken bij de pijnkant of alles wat er staat wel rationeel is. En ik ga kijken bij de plezierkant. En zo, ik laat je dat gewoon zien, ga ik dan kun je een betere afweging maken. Dus dat ga ik doen. En als ik merk dat ik daardoor nog steeds niet een goede keuze kan maken, dan stap ik ook over op voice dialogue. En dan ga ik eens even kijken welke persoonlijkheidskanten van mij zich bemoeien met dit dilemma. Dus ik ga nu even deze audio stoppen om voor mezelf de invuloefening te doen. En uiteraard, hè, ik deel met jou ook datzelfde formulier als dat ik nu zelf ook ga gebruiken. Die kun je zo meteen ook gaan gebruiken. En ik zal ook mijn formulier delen die ik in heb gevuld. En dan kom ik zo meteen bij je terug. Want ik weet ook nog niet hoe het gaat lopen. En dat is met jou waarschijnlijk ook zo met dit soort dingen. Dus ik zie je zo. En daar ben ik weer. Ik heb inmiddels de oefening gedaan, pijn en plezier. Ja, oefening, hoe noem je het eigenlijk? Gewoon, ik heb het instrument gedaan of de tool. Ik weet nooit zo goed wat een goed woord is hiervoor, maar je snapt wat ik bedoel. En ik ga al hijgend, want mijn verkoudheid is weer erg geworden. Waarbij ik ook zeg dat ik weet, niet alleen uit mezelf, maar ook omdat daar gewoon onderzoeken naar zijn gedaan, dat als je heel veel pijnassociaties hebt bij een bepaalde situatie, en je hebt toch heel erg van, ja, maar ik ga gewoon of ik moet gewoon of wat dan ook, dan kan het zelfs zijn, het is al heel vaak gebeurd, dat dan je brein je lichaam in gaat zetten. Dus in dit geval, ik was best verkouden de afgelopen weken, zeg maar gerust ongelooflijk verkouden. En gisteren ging het al een stuk beter en vandaag heb ik weer die holtes helemaal vol zitten, pijn in mijn hoofd. En je hoort het wel, en overal slijm, dus een beetje kortademig. En dat kan ook maar zo zijn dat mijn brein mijn lichaam inzet om nog een drempel te vormen om te gaan. Dus dat is wat mensen ook vaak ervaren. Bij mij in de praktijk bijvoorbeeld, even een voorbeeld te noemen. Iemand die echt heel veel pijnassociaties had bij een teamuitje. En die krijgt zo ongeveer elk jaar migraine. Dus dat zijn van die dingetjes en misschien herken je het bij jezelf ook wel. Dat is zo'n moment waarop je brein je lichaam gaat inzetten. Dus in dit geval kan het bij mij ook best heel goed zo zijn. Hey, wat ik ga doen, ik ga even dat formulier wat ik heb ingevuld, wat hieronder dus ook staat. Die downloads ga ik voor je voorlezen. En ik zet de uitleg er neer, ik zet een leeg formulier neer en ik zet het ingevulde formulier van mij erbij. Dat heet dan pijn en plezier, neuroassociaties, Wendy, dilemma, receptie, wel of niet gaan. Goed, oké. Je kunt met me meekijken, dat zou ik je aanraden. Dus open het document maar even, als ik zou, dat is misschien wat handiger praten. En dan zie je staan pijn en plezier. En dan bij stap 1 schrijf de situatie op en onderzoek de pijn- en plezierkant. Dus ik heb bij de situatie neergezet, ik ga naar de afscheidsreceptie van een oud collega. Hè, dat is het idee, zullen we maar zeggen. Nou, ik heb aan de pijnkant een aantal dingen verzameld, die ga ik even snel met je doornemen. Het kost ongeveer 3,5 uur om op een dag die ik had gepland om met Love to Learn bezig te zijn. Ik kan pas halverwege maart weer een paar uur achter elkaar werken aan Love to Learn, dat is wel heel erg laat. Ik moet die 3,5 uur ongeveer in het weekend inhalen. Want ik heb toch echt wel een aantal dingen die ik in ieder geval moet doen voor Love to Learn. Want ik ga jullie natuurlijk niet laten zitten. De volgende. Ik ben niet lekker. Ik ben verkouden en heb hoofdpijn door het snot in mijn hoofd. Daarom heb ik helemaal niet de zin om de deur uit te gaan. Daarbij komt de vraag is of het ook werkelijk heel handig is om dat te doen. Want de reden waarom mijn verkoudheid langer duurt is ook omdat ik maar liefst 1 dag op een zaterdag eraan toe heb gegeven. En de rest van de dagen gewoon alles doe wat ik normaal ook zou doen, om het zo te zeggen. Dus ja, of het handig is, dat is de vraag. De volgende, ik vind het ook best spannend om naar binnen te gaan en met iedereen weer te praten. De aandacht zal ook op mij gericht zijn, omdat er veel mensen zijn die ik al lang niet heb gesproken. En een stemmetje in mij zegt, dus een kant van mij die zegt, als je ze al lang niet hebt gesproken, is het dan niet ook gewoon zo, omdat je met heel veel mensen helemaal niet zo'n klik meer hebt. Hè? De mensen met wie je wel een klik hebt, daar ga je gewoon nog de hele tijd mee afspreken. Oké. Ik hoor minder omdat mijn oor verstopt zit. En dat vind ik vervelend, omdat de receptie in de ruimte is met heel erg veel geluiden. Nou, ik ben doof aan 1 kant. Het is gewoon al sinds mijn geboorte. En doordat die holtes van mij zo dicht zitten, is mijn rechteroor ook lekker de hele tijd aan het dichtgaan. En dat is, nou ja, gewoon, dan ja, hoor ik nog minder, om het zo te zeggen. Ik ben zo lekker aan het werk voor Love to Learn en dan word ik uit mijn flow gehaald. En dan heb ik tussen haakjes gezet, nou ja, dat doet natuurlijk niemand, dat doe ik echt zelf. Ik word niet aan mijn haren meegesleurd of zo. Nou, volgende. Ik hou eigenlijk helemaal niet zo van grote groepen mensen met heel erg veel geluid. Ik hou liever van wat intiemere gelegenheden. En als jij, net als ik, een hoogsensitief persoon bent, dan weet je waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Waarbij hoogsensitiviteit, als je dat gaat googelen, uitgelegd wordt op verschillende manieren. Vaak heel erg zweverig. En het kan, hè, dat je dat aanspreekt. Maar ook heel praktisch. Het is gewoon in de hersenen aangetoond dat mensen die gevoeliger zijn voor prikkels, dat de hersenen op een andere manier werken. En dan merk je dat in een ruimte. En dan neem ik daarbij in aanmerking dat ik dus ook aan 1 oor doof ben. En ik ben heel gevoelig voor allerlei prikkels, signalen, non-verbale communicatie, geluiden, noem het maar allemaal op. Dat je over het algemeen wat sneller overprikkeld bent. En dat klinkt ook weer zo. Maar in elk geval dat het wat belastender is. En voor mij is het ook lastig omdat ik ook niet goed kan plaatsen waar de geluiden vandaan komen. En ik heb gewoon een voorkeur voor een wat intiemere gezelschap. En dat hoeft echt niet één op één te zijn, maar wel bijvoorbeeld lekker aan tafel of iets dergelijks. Of ja, wat minder mensen. Nou, toen kwam die. Nummer 9. Als ik afzeg, voel ik me een loser. En de volgende, als ik afzeg, stel ik anderen teleur. Nou, daar ga ik zo meteen met je over hebben, want dit zijn vaak gedachten die gebaseerd zijn op irrationele basisideeën. Daar kom ik zo meteen wel eventjes op. Nou, aan de plezierkant heb ik neergezet, ik zie weer oude collega's, dat is gezellig, ik kan netwerken, dat is goed voor mijn business. Alleen deze voel ik niet zo. Ik weet dat het zo hoort, maar ik ben veel meer een natuurlijke netwerker. Ik spreek af met mensen omdat ik af wil spreken met die mensen. Omdat ik ze leuk vind, omdat we een klik hebben, omdat we leuke gesprekstof hebben. Ik zal niet doelbewust ergens naartoe gaan om te netwerken of dat het goed is voor mijn business. Dat past gewoon niet bij mij. Ik doe dat op een manier die voor mij integer voelt, waar ik plezier aan beleef en de ander ook. En dan is dat vaak een natuurlijk gevolg, want heel veel mensen gunnen mij het werk. Want ik krijg ook van, ja, van heel veel mensen uit mijn netwerk krijg ik allemaal klanten doorgestuurd. Dus nou ja. En nou komt hij ook. Ik ben aantrekkelijker voor Aaron, omdat het simpelweg aantrekkelijk is, vind ik, als je allebei je eigen dingen hebt en ook onder andere mensen bent. En er staat ook bij, dat ben ik natuurlijk elke dag al. Maar dat is ook een gedachte die in me opkwam. En ik zei, hoor, ik ben gewoon heel eerlijk met jou, dus ik deel dit soort dingen ook. Want sommige dingen zul je vast wel herkennen. Het is gewoon zoals ik vanmiddag daarheen ga. Ik weet gewoon dat ik met heel veel mensen heb ik gewoon een leuke connectie. En ik heb bijvoorbeeld ook nog heel veel mannelijke contacten. En Aaron gaat ook met heel veel mensen om. En als hij bijvoorbeeld ergens naartoe gaat of naar een beurs, of hij krijgt ook vaak vertegenwoordigsters op kantoor, zeg maar, dan op de een of andere manier, je blijft een beetje moeite doen voor elkaar. Je vindt elkaar niet vanzelfsprekend, omdat je weet dat er ook nog andere mensen zijn die leuk zijn of die jouw partner leuk vinden. Dus ik weet ook dat dit soort dingen, ik heb gewoon heel erg ook mijn eigen dingen en mijn eigen ja, contacten, om het zo te zeggen. En zo'n groep met ex-collega's, dat, ja, dat voelt voor mij alsof dat bijdraagt aan mijn aantrekkelijkheid. En ik weet, hè, dit is iets wat, waarbij je kunt zeggen dat is helemaal niet rationeel. En dat is eigenlijk ook wel zo. Maar dit zijn gewoon de dingen die in mij opkomen. Dus ik schrijf ze op. En sommige mensen zullen dit soort dingen misschien ook wel herkennen. Nou, volgende. Ik weet dat mensen het ook leuk vinden om mij weer te zien en te spreken. En dat is goed voor mijn eigen zelfvertrouwen en gevoel. Het is ook gewoon leuk om leuk gevonden te worden en om plezier te hebben met andere mensen. Nou, volgende. Ik doe mijn collega een plezier. Het is leuk voor hem als er mensen komen op zijn afscheidsreceptie. En ik heb daar tussen haakjes gezet, maar ik kan natuurlijk ook met hem apart afspreken. Want ik merk dat hij in een dilemma zit. Ik wil hem graag een plezier doen. Want ik weet hoe leuk het is als mensen naar je afscheidsreceptie komen. En dan staat daarnaast, maar gaat het echt opvallen als ik er niet ben? Ja, als ze het hebben gezegd wel. Maar ja, hoe lang duurt dat? 2 minuten, hooguit? Nou, volgende, ik ben er lekker uit. Maar ja, goed, ik ga er bijna elke dag wel lekker uit. Als ik ga, voel ik me geen loser. Dus ah, daar heb je hem weer. En als ik ga, stel ik anderen niet teleur, behalve mezelf dan. Oké, goed. Ik pak hier nog wel even op door. We gaan dan naar stap 2. En dat is vertel jezelf een nieuw geloofwaardig verhaal. En dat doe je in de eerste instantie door naar A te kijken. Van kijk eens even naar de pijnkant. Wat heb je daar opgeschreven? Is het werkelijk waar wat er staat? Welke woorden heb je gebruikt? En kijk kritisch naar wat er staat en welke woorden je dus hebt gebruikt. Of volgens mij is dat dubbel. Nou, oké. Je kunt hiervoor dus werken in de tabel die je net hebt gebruikt. Of wat ik heb gedaan, ik kopieer de tabel en plak hem onder stap 2 en dan werk daarin, zodat de eerste tabel gewoon blijft zoals die was. Goed, ik zeg ook, heb je RET met mij gedaan, rationeel emotieve training? Dat kun je echt prima gebruiken voor stap 2, om te kijken of jouw gedachten rationeel of irrationeel zijn. Daar ga ik je zo meteen ook mee helpen. En dan is het B, schrijf nieuwe zinnen op aan de pijnkant. En doe dat maar alleen bij zinnen waarvan je denkt, ja, dat is echt irrationeel. Dus gebruik andere woorden, maak het wat rationeler. Dat doe je voor de zinnen die wat overdreven zijn of niet rationeel. Ik heb voor jou ook onderaan dit document, onder stap 3 in dit geval zelfs, even kijken hoor, heb ik dat ergens neergezet? Onder de tabel. Ja, onder de tabel. Stap 3 zal ik er nog even voor je bijzetten. Heb ik de definitie neergezet van rationeel-irrationeel. En ook de 12 irrationele basisideeën. En die komen van de grondlegger van Red Albert Ellis. Die heb ik ook voor je opgeschreven. En dan kun je daar even uitputten. Kom ik zo meteen ook wel op. Nou, en dan is C. Zijn er zinnen die je naar de plezierkant kunt verhuizen? Nou, doe dat dan. En kijk naar je plezierkant. Zijn er nog meer dingen die je kunt bedenken waaraan je plezier kunt beleven? Goed, ik ga jou voorlezen wat ik met stap 2 heb gedaan. Ik moet zeggen dat ik niet meer dingen heb toegevoegd aan de plezierkant, want meer kan ik gewoon niet bedenken. En ik ben gaan kijken of mijn pijnuitspraken rationeel zijn. Dus de eerste is, kost ongeveer 3,5 uur op een dag die ik had gepland om met Love to Learn meester te zijn. Nou, dat is meetbaar. Deze uitspraak klopt als een bus. Ik kan er weinig anders van maken. Dat is ook rationeel. Ik kan pas halverwege maart weer een paar uur achter elkaar werken aan Love to Learn. Dat is heel erg laat. He, dat is heel erg laat is natuurlijk redelijk subjectief. Maar ik heb even nagekeken in mijn agenda en ik heb zitten puzzelen en doen. En het is inderdaad waar dat pas op 12 maart, en het is nu 3 maart, is de eerstvolgende mogelijkheid dat ik een paar uur achter elkaar heb om bezig te zijn met Love to Learn. En niet eens een hele dag zoals ik die vandaag zou hebben. Oké, ik moet die 3,5 uur waarschijnlijk in het weekend inhalen. En in principe zou je kunnen zeggen, dat is iets wat ik mezelf opleg hier, dat klopt. Maar mijn members van Love to Learn, daar heb ik een belofte aan gedaan. En dat is dat er een thema van Maarten vrijkomt en dat er elke week nieuwe content bij komt. Dus, en er is ook een stukje klantenservices, mensen die vragen hebben. Dus ja, weet je, ik zal dat toch moeten doen. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dan doe je dat 's avonds. Dat kan, alleen 's avonds ben ik echt veel minder scherp. En als ik 's avonds dan toch die knop omzet, dan merk ik aan mezelf vaak dat ik daarna gewoon bijvoorbeeld ook slechter slaap. Dus voor mij is dat geen optie. Dus deze stelling, ik moet die 3,5 uur waarschijnlijk in het weekend inhalen, is ja, voor mij in ieder geval waar. Volgende, ik ben niet lekker. Ik ben verkouden en ik heb hoofdpijn door het snot in mijn hoofd. En daarom heb ik niet zo zin om de deur uit te gaan. En nou ja, de vraag is of het handig is. Nou, dit is ook niet zo moeilijk om na te gaan. Dat is gewoon zo. Het is duidelijk voelbaar. En ja, het kan heel goed zijn dat mijn brein nu mijn lichaam inzet om me te gaan helpen om niet te gaan. Volgende, ik vind het best spannend om naar binnen te gaan en iedereen weer te spreken. Nou, heb ik bijgezet, dat is ook zo, maar ik weet ook dat die drempel maar een paar minuten duurt en dat heel veel mensen dit hebben. En ook weet ik dat ik me regelmatig wel op mijn gemak zou voelen, want ik maak en hou makkelijk contact. En de mensen die daar zijn, die zijn bijna allemaal wel vertrouwd voor mij. Nou, dan dat mijn oor verstopt zit, dat klopt ook. Maar ik kan natuurlijk ook zeggen tegen de mensen met wie ik aan het praten ben dat dat aan de hand is. Dus dat is niet echt een drempel. Nou, ik ben zo lekker aan het werk en dan word ik uit mijn flow gehaald. En daarbij heb ik neergezet, ja, het is ook waar dat ik in een flow heel veel meters kan maken. En als ik maar gewoon doorga en ja, door kan gaan en door kan gaan, dan, ja, alles gaat gewoon sneller. Omdat je in die bepaalde flow zit. En toen heb ik neergezet, nou, zou het ook een voordeel kunnen zijn dat ik moet stoppen op een bepaald tijdstip? Nou, dat zou kunnen zijn dat ik dan efficiënter werk. Alleen het proces voor Love to Learn is vooral creatief. En creativiteit is over het algemeen voor mij nou van niet zo goed te vatten in efficiëntie. Dat zijn voor mij eigenlijk twee verschillende dingen. Nou, dan gaan we naar de 8, hè, die van grote groepen. Laat ik even voor wat het is. Als ik afzeg, voel ik me een loser. En ik schrijf daaronder, ai. Deze is wel heel erg confronterend. Want ik heb het gevoel dat ik moet afzeggen, dat ik me moet schamen als ik afzeg. Vooral tegen mijn vriend, omdat hij bijna nooit wat afzegt. En blijkbaar is dat iets in mij, een kant in mij die daar wat van vindt. Die vindt dat ik dat ook niet mag doen. En dat deed ik ook eigenlijk bijna nooit vroeger. Ik ging gewoon echt met 39 graden koorts, ging ik gewoon nog naar het werk en dat soort dingen. Zelfs toen ik een longembolie had gehad, de dag na de longembolie was ik ook alweer up and running. En dat is een kant van mij die dat dus wil dat ik dat doe. En die vindt er dus echt wat van. En richting Aaron schaam ik me ook, want hij heeft die kant ook. En hij zou dit nooit afzeggen. Dus er zit gewoon ook iets. Dus daar ga ik zo meteen mee aan de slag. En ik zal laten zien hoe ik dat doe. En dan de volgende is een beetje in het verlengen. Als ik afzeg, stel ik anderen teleur. Ai, nog zo'n één. Natuurlijk zal mijn collega even teleurgesteld zijn, maar ik moet mezelf echt niet belangrijker maken dan dat ik ben. Hij zal toch echt niet de hele dag denken, oh, wat vervelend die receptie zonder Wendy. Ja, bedoel, zo werkt dat natuurlijk ook niet. Ik kan ook met hem apart gaan lunchen en hem dan een cadeau geven. Dan laat ik hem zien dat ik wel betrokken ben. En hij woont ergens in het westen, of nee, niet in het westen, in het oosten. Nou, dan ga ik daar gewoon heen. Vind ik ook wel leuk. En hier is ook een beetje de keuze. Wie ga ik teleurstellen. Mezelf, gedurende de hele dag eigenlijk. Of hem gedurende een bepaald moment, een paar minuten. Ja, nou, ik ga naar stap 3. En stap 3 is eigenlijk, dan draai je het om. En daar bedoel ik mee, dan ga ik de situatie eigenlijk omdraaien. De eerste situatie was, ik ga naar de afscheidsreceptie. En dan ga ik nu opschrijven, ik zeg de afscheidsreceptie af. Dat is dan de nieuwe situatie. Ik zou deze stap absoluut aanraden. En dan ga je opnieuw pijn- en plezierkanten in kaart brengen. Nou, ga ik ook met je doen en je ziet het al wel staan. De situatie is, ik zeg de afscheidsreceptie af. En dan ga ik kijken welke lintjes aan pijn eraan zitten. Nou, eerst is, ik moet dan tegen Aaron zeggen dat ik niet ga. En daar schaam ik me dan een beetje voor. Maar hier ga ik zo meteen wat mee doen, want hier zitten heel veel irrationele gedachten achter. Volgende, ik moet een appje sturen naar de oud-collega en dat vind ik niet zo leuk om te doen, omdat ik hem niet wil teleurstellen. En de irrationele gedachte daarachter is, ik mag andere mensen niet teleurstellen. En ik zie andere collega's niet, maar aan de andere kant, ik spreek toch ook steeds nog af met de mensen waarmee ik een klik heb. Ik heb nog allemaal lunchafspraken en koffieafspraken staan met allemaal mensen, ook nog van het kadaster. Oké, dan ga ik naar de plezierkant. En je ziet al wel, als je de tabellen gaat vergelijken, dat er in dit geval veel meer aan de plezierkant staat dan aan de pijnkant. En dat de pijnassociaties ook heel licht zijn. Die zijn niet zo enorm groot. Nou, daar kom ik later nog een keertje terug. Anders wordt het wel een hele lange uitleg. Nou, aan de plezierkant heb ik neergezet. Ik kan lekker doorwerken tot 6 uur met 4 uitroeptekens zie ik hier staan. Dat is gewoon spontaan gebeurd. Ik kan echt meters maken met Love to Learn. Weer een uitroepteken. Ik kan een podcast opnemen over de wet van de aantrekkingskracht voor het maartthema. Ik kan het maartthema vandaag starten. Ik kan lekker binnen blijven zodat mijn verkoudheid meer de kans heeft om mijn lichaam te verlaten. Ik zal me opgelucht en vrij voelen. Ik heb tijd en ruimte. Ik zal me trots voelen op mezelf dat ik een keuze heb gemaakt voor mij met hoofdletters. Ik kan het cadeau wat ik voor hem heb bedacht geven met de tekst erbij die eigenlijk alleen heel persoonlijk voor hem is. En dat, ja, dat is fijner om dat te doen als je echt één op één zit. En dat komt ook omdat ik met hem altijd een hele goede gesprek had. Ik kan binnenkort eens lang gaan op het kantoor van het kadaster. Sorry. Dan kan ik de mensen spreken waarmee ik een klik heb en die kan ik dan zelf uitkiezen. En dat vind ik ook leuk. Dat is ook een manier om die mensen te treffen. Dus ik kan dan met hem apart afspreken en ik kan inderdaad naar het kadaster gaan. Ik kan zaterdag ook dan mee met Aaron en Luca naar volleybal. Of ik kan samen met Aaron even wat dingen voor het huis doen, omdat ik dan niet hoef te werken. En ik kan eventueel vanmiddag dan ook een pakketje ophalen die ergens ligt te wachten op mij. Want daar had ik anders geen tijd voor. Dat is gewoon een extra voordeel. Plus, ik kan lekker pauze nemen in de zon straks. Want als ik naar die receptie ga, ja, dan ga ik heel snel even wat eten. Maar nu zou ik bij wijze van spreken een half uurtje even lekker in de zon kunnen zitten en weer verder gaan. Dus ja, er zijn, zoals je ziet, en als je verder scrolt trouwens in het document, dan heb ik die criteria neergezet wanneer het rationeel of irrationeel is en de basisideeën, zeg maar. Hoe heet die dingen ook alweer? Oh ja, de belangrijkste irrationele basisideeën die mensen kunnen hebben. En dan moet je denken aan, ik moet altijd goed presteren en daarvoor gewaardeerd worden door anderen. Zo niet, dan ben ik een waardeloos figuur. Het ziet allemaal een beetje strak uit, die zinnen. Maar dat zijn basisideeën. Bijvoorbeeld, als anderen mij waardeloos vinden, ben ik ook waardeloos. Als ik slecht presteer, vindt iedereen mij waardeloos. Dat is al heel hard gezegd, maar dat is vaak de basis van gedachten. Ik zal eens kijken welke bij mij in dit geval. Het is voor mij absoluut noodzakelijk dat ik door iedereen aardig gevonden word. Nou, eigenlijk het niet willen teleurstellen, dat is wel hier gebaseerd op. Ja, dat ik graag aardig gevonden wil worden. En als ik dat zou uitspreken, dan denk ik, dat is eigenlijk helemaal niet helemaal zo, maar hij is wel gebaseerd hierop. Even kijken, wat nog meer? Ja. Nee, even kijken hoor. Oh, misschien de laatste. Ik moet voor elk probleem de perfecte oplossing zien te vinden. Oké, nou, je ziet dat dit je misschien kan helpen om te bepalen wat rationeel is en wat niet rationeel is. En ook een beetje dat je kunt zien waarop irrationele gedachten vaak gebaseerd zijn. Ja, dus bijvoorbeeld dat je wilt dat iedereen je aardig vindt. Of in dit geval van Aaron dat ik me schaam als ik niet ga. Dat voelt als falen. En in essentie heeft dat helemaal geen ene ruk met Aaron te maken. Dat heeft te maken met mijn eigen persoonlijkheidskanten die hier wat van vinden. Nou, daarmee wil ik even zo meteen afsluiten, maar dan neem ik een aparte audio op, omdat je kunt er dan voor kiezen om dat nog te doen of niet. Ja, ik ga deze even afsluiten en dan neem ik even een nieuwe audio op, waarbij ik even aandacht besteed aan die twee irrationele gedachten. En dat is dus dat ik anderen teleurstel en dat ik me moet schamen als ik afzeg. Dus ik kom bij je terug, maar ik hoop als je dit zelf ook gaat doen, dat het je gaat helpen. Want het is echt, ja, met alles wat hier in Love to Learn staat, moet je inderdaad ervoor gaan zitten. Moet je het even doen, maar daarmee kun je echt wel heel veel dingen doorbreken. En zeg nou eerlijk, of je bent uren bezig met piekeren en dit in je gedachten hebben, of je gaat gewoon even zitten, pak jezelf bij de kladden en doet deze oefening. Dan kun je misschien binnen 20 minuten gewoon al een doorbraak forceren. Dus nou, ik spreek je zo en zo niet, dan wens ik je een hele fijne dag en succes met het maken van je keuze.